Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij de finale van Tijd voor Volleybal. We gaan het seizoen 2022-2023 nabeschouwen vanuit deze Tijd voor Volleybal studio. Gevuld met het beste publiek en met de beste supporters van de Eredivisie. De Die Hard Volleybal Fans. Supportersgroep achtste man van VV Utrecht. De Green Army van SSS. En Heiko Treigel, superfan van Lycurgus. Onze starting six is weer sterker dan ooit. Ik stel ze graag aan u voor. We gaan het hebben over de beste volleybalster die Nederland gekend heeft, Ingrid Visser. Ze won de Champions League met CV Tenerife, nam deel aan 5 WK's, 9 EK's en is met 514 interlands record international van Nederland. 10 jaar geleden werd ze op gruwelijke wijze vermoord samen met haar partner Lodewijk Severijn in Spanje. Samen met de volgende tafelgast bespreken wat Ingrid zo'n goede volleybalster maakte en het boek dat hij over Ingrid schreef. Mag ik een daverend applaus voor Willem Help! Willem, welkom. Ga zitten. De kampioenen van de Eredivisie zijn bekend. Draaisma Dynamo en Friso Snake. Snake wist na een spectaculair seizoen en een zinderende finale de titel binnen te slepen. Zij sloeg de ballen naar de grond als paasloper. Hier is Annick Siebring. Het team van Snake begon met 9 speelsters en zonder coach. Met geluk werd het team aangevuld en kwam gedurende het seizoen op stoom. Aan het einde van het seizoen waren ze de grote titelfavoriet en zonder hem was het niet gelukt. Hoofdcoach Harry van den Brink. Bij de heren werd tijdens de reguliere competitie eindelijk de top 3 doorbroken. Limax en SSS bestormden de top. Toch werden alle 3 de prijzen verdeeld over toppers Lycurgus en Dynamo. Dynamo ging met dit kampioenschap de geschiedenis in. 15 keer in de geschiedenis van de club en voor de 3e keer op een rij. De finale werd in 3 wedstrijden beslist tegen Orion. En het laatste punt werd op spectaculaire wijze gemaakt door deze man. Hij maakte de 3 kampioenschappen op een rij mee. Hier is Sjors Tijhuis. Tijdens dit seizoen was hij dé bepalende man voor Dynamo. Hij raakte geblesseerd in de bekerfinale en toch wist Dynamo kampioen te worden. Nog herstellende van die Achillespees-blessure is hier de absolute MVP van dit Eredivisie-seizoen. Ramon Martinez Guion. Voorzichtig aan, net van de krukken af. Ook deze keer een bijzondere spraakmaker. Hij is de beste spelverdeler die Nederland ooit gekend heeft, maakt uit van het bankrasmodel, woon Olympisch zilver in 1992 en werd Olympisch kampioen in 1996. Hij is ook nog eens record international van Nederland. Laat je horen voor Peter Blanchet. We hebben weer veel te bespreken, want er gebeurt veel in de volleybalwereld. Er gebeurt zelfs meer dan je denkt. En daarom is het nu tijd voor volleybal. Peter, welkom aan tafel. Zullen we nog één keer terug naar dat ene mythische moment van 96?
Nou, om iedereen weer eventjes
om het af te leren?
Doe nog maar een keer.
Het was 4 augustus 1996 in Atlanta. Het Nederlands herenteam werd Olympisch kampioen.
Matchpoint van Italië weggewerkt. Nu matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd, want Nederland heeft opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De 5e set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk. Wat een fantastische prestatie. En wat een karakter om in deze 5e set met een matchpoint achter nog terug te komen. En kijk, Rondzwerven en Bas van de Goor. Huilend Rondzwerven. De droom die hij in Barcelona al wilde waarmaken en niet uitkwam, is nu uitgekomen. En kijk, het fantastische spektakel van de Nederlanders. Peter Blanchet gaat helemaal uit zijn bol. Loopt het hele veld om. 17-15 in de 5e set. Je ziet de coole cijfers.
Peter, hoe kijk je hier nog op terug? Je ging helemaal uit je bol, werd genoemd. Was dat echt die ontlading gewoon van al die jaren trainen en zwoegen, dat dit tot het ultimum leidde?
Nou, dat denk ik wel. Ik heb het niet helemaal zuiver meer op de geest. Wel die laatste bal. En nou, Gianni slaat hem weer tegen de antenne aan. Wat ik daarna heb gedaan, dat als er beelden van zijn, okay, dan zal het wel zo zijn. Ja, ik kan nog wat energie over. Hè? Dan heb je toch nog zo'n second wind. Ah, het was natuurlijk geweldig. Apotheose. We wisten werkelijk waar, tot aan de laatste seconde van de wedstrijd niet wie er zou gaan winnen. Je zit compleet in zo'n tunnel van alleen maar bal voor bal spelen. Nou ja, en dan valt hij ineens goed, joh. En Meestal viel die niet goed.
Dan die eindfase, want zij hadden ook nog matchpoint en het ging heen en weer. Ja. En het kwartje viel dan net op het laatste op de goede kant op.
Ja, nou ja, matchpoint tegen overleven. Hè, dan weet je ook tegenstander serveert. Kijk, als je een belangrijke setup dan geeft of een belangrijke aanval speelt, dan weet je dat je die in ieder geval niet moet verpesten. Nou, die was redelijk strak. Balletje door het midden naar Bas. Die timmerde hem er aardig in. Ja, het was iedere keer stuivertje wisselen. En nou, je speelde ruim 3 uur zo'n wedstrijd. Nog natuurlijk in de eerste 4 sets normale puntentelling. Kwam geen einde aan. Nee. Alleen maar side-out, side-out, side-out. Ja, je bent redelijk verrot aan het einde. Nou ja, en dan zo'n tiebreak. Waarin het maximale verschil 1 punt tussen beide teams was. Nou ja, matchpoint tegen, matchpoint voor. En je hebt de laatste rally gezien, was ook bizar. Want Ron die valt een bal aan, die slaat hem gewoon bij een ander in zijn gezicht. En die bal ketst gewoon omhoog.
Ja.
Ja, nou ja, allemaal dat soort gekkigheid. Ja, het was natuurlijk geweldig, man. Maar die bal had ook anders kunnen vallen. Maar we zaten er dichtbij en we hebben veel finales verloren. En die hadden 1 doel om deze te winnen. Prachtig. En dat is gebeurd.
Nog steeds kippenvel. George, zullen wij nog een keer terug naar het laatste punt van dit Eredivisie-seizoen?
Tuurlijk.
Komt-ie.
Hij zit pas voor op een feestje. 24-16, matchpoint, kampioenschapspunt voor Dynamo. Sjors Tijhuis is erin gekomen om misschien wat beslissende punten te maken. Samen met zijn broer, nog even binnen de lijnen. Hier is zijn broer Niek. Zet het weer achterover en daar is Sjors Tijhuis met het beslissende punt. Dynamo is opnieuw kampioen van Nederland. Vorig jaar wonnen ze met 3-0 in de serie van Orion. En ook dit jaar is het weer 3-0 met overmacht wat de ploeg van coach net wat strikken daar kampioen.
George, neem ons even terug mee naar net voor dit punt. Want je bent tijdens het seizoen geblesseerd geweest. Kon niet alles spelen. Stond toen niet in het veld. En ergens tegen het einde aan roept Redbad naar de kant. Niek en George, kom maar erin, jullie gaan nog wisselen. Wat gebeurt daar bij de bank?
Ja, het was eigenlijk een heel gek moment inderdaad. Want we gingen allemaal goed en de stand was, we stonden best dik voor. En ik van, ga gewoon winnen. En opeens draait Redbad zich om. En naar ons toe zegt wij zoon, je weet hoe hij dat kan doen. Jij, de jasje uit. En ook naar Niek. Ik zei, ja, oké, het zal wel een keertje voor blokkeren of zo. Dus ik kom erin voor Erik.
Ja.
Om een keer te blokkeren tegen Keistel Salo. Die dan ook nog door zijn rug gaat blijkbaar op dat punt. Toen mocht ik blijven staan. Ik keek zo naar Redbad. Van, en? Van, ja, nee, blijf maar staan.
Maak maar af.
Ik stond te pasen op rechts. Jannes van de Ham mocht serveren. Niek legt het paasje neer, zoals je net zag. Dan eentje op zee. Dan krijg ik een prachtig mooie set van Joris.
En in dat veld, je loopt dan de nek. Het is, je bent eigenlijk midden, maar je komt dan als paasloper erin. Ja. Je moet dan die nek lopen. Heb je dan een beetje met Joris van, gaan we het doen? Gaan we het echt doen? Ja, we gaan gewoon de nek lopen.
Zeker. Het was een freebal. Ik keek Joris uit. Dit wordt een nekje. Het werd ook een nekje.
Dan voel je wel, dan komt hij erin. En hoe was de rest van dit seizoen voor jou? Je hebt 4 jaar nu bij Dynamo gezeten. Je hebt weer bijgetekend. Het gaat toch een 5e jaar verder.
Ja.
Hoe is die periode geweest?
Ook vooral dit jaar bedoel je dan? Voor mij was dit jaar natuurlijk een grote rollercoaster. Want ik ben heel goed begonnen en heb daarna dat nieuws gekregen over mijn hand. En de bloedpropjes daar die erbij kwamen kijken. En dat ik
je
gewoon
hebt
niet meer
bij ons ook nog verteld dat het eigenlijk in eerste instantie einde verhaal leek.
Ja.
Maar toen toch nog goed nieuws waardoor je nog door kon met volleyballen.
Klopt. Ik heb operatie gehad en ik mocht weer volleyballen. En 3 weken na de operatie, dat was 1 week voor de bekerfinale. En dan heb ik een week weer mogen trainen. En toen heb ik ook een paar puntjes al mogen spelen bij de bekerfinale. Wat voor mij al echt een beetje een raar moment was. Want ik mocht weer. En voor mij was na die operatie dat ik weer mocht, was eigenlijk weer opbouwen naar volgend jaar in mijn hoofd. Want ik zat in zo'n emotie van ik kan niet meer en opeens kan ik wel weer. Dat ik even niet geloofde dat ik wel weer kon.
Ja, Ramon, jij raakte geblesseerd in de bekerfinale. Dat hebben we meegekregen. Je hebt er ook verteld in de vorige uitzending. Hoe heb jij langs de kant naar die finales gekeken? Dat lijkt me een heel gek gevoel.
Ja, de eerste 2 wedstrijden dan heb ik thuis moeten volgen, omdat ik de deur nog niet uit kon vanwege de operatie. En natuurlijk waar ik gehoopt op had. Het was wel een verrassing dat het zo voorspoedig liep. En ook gemixte emoties van trots en verbijstering of zo.
Ja, precies. Want inderdaad nog een verrassing. Want jij was tijdens het seizoen echt wel de belangrijkste speler voor Dynamo. Gewoon absoluut de beste in de Eredivisie. Heb een groot aandeel gehad om de finale te bereiken. En dan valt het weg. En toen dachten we eigenlijk allemaal van buitenaf, misschien wel ook van binnenaf, dit wordt een moeilijk verhaal van Dynamo.
Ja, ik ben er niet helemaal mee eens. Want ja, je ziet die jongens ook op trainen. En ze deden echt ongelofelijke dingen waar ik echt op hoog niveau vond van, ja, die, als ze dit laten zien, dan worden ze echt wel overtuigend kampioen. Alleen, ja, het ontbrak nog een beetje dat het ja, een soort van wedstrijdspanning leek, omdat het toch wel een relatief jong team is. Dat het in de wedstrijden niet helemaal uitkwam wat we op trainen lieten zien. En ja, opeens klikte dat gewoon in die finale race, dat je ziet van, ja, dit hebben die gasten het hele jaar gewoon laten zien op trainen en nu komt het er eindelijk uit. En we hopen dat het gewoon doorgaat en niet stopt en dat ging ook gelukkig zo.
Peter, hoe is dat als coach? Ik kan me voorstellen dat als zo'n belangrijke speler wegvalt, dat je dan een beetje in de stress schiet van shit, hoe moet ik dit nu op gaan vangen en hoe gaan we de rest van het seizoen afmaken?
Ja, nou ja, het is natuurlijk een waardeloze situatie als dat gebeurt en het komt altijd onverwacht. Nou ja, zeker ook bij dit soort blessures, Achillespees, ruptuur. Ja, joh, iedereen is warm, je speelt gewoon een wedstrijd, één keer je maakt een aanloop en denken, poem, dan is het gebeurd. Ja, je moet dan gewoon schakelen. En de rol als coach, en ik ken Red Bad daar ook goed in, we hebben ook samen mogen werken bij het nationaal team. Ja, betekent ook, ja jongens, dit is een voldongen feit. Ik zorg weer voor perspectief en vertrouwen in mijn ploeg. En we zeggen, jongen, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan zus doen, we gaan zo doen. En door. En soms heb je maar aan een paar woorden genoeg dan, om gewoon je team weer het perspectief te geven wat ze nodig hebben. En dat is vaak even met de kop schudden, maar daarna weer, ja jongens, we staan nu hier in de finale, we weten dat dit gebeurt, het is waardeloos, maar we gaan één ding doen. En dat is, we gaan knokken, we gaan ons ding doen, we kunnen het, het bestaat uit meer dan één speler. Ja, en, dan ga je zo die wedstrijden weer in. En ik denk dat Dynamo zelfs er nog een sterker collectief door is geworden. Want vaak is het ook zo dat als er blessures komen of als er tegenslag in een ploeg is, dat het team veel hechter naar elkaar komt, omdat je elkaar nog meer nodig hebt.
Herken je dat, George?
Veel dingen die Peter nu zegt, is eigenlijk precies hoe Red Bad er ook in is gaan staan. We hebben het ook in de kantine hebben we toen besproken, nadat Ramon zijn Achillespees al scheurde, van dit gaan we nu zo doen. Het is nu even vervelend en dat mag het ook zijn, maar we moeten gewoon door. Mm-hmm. En we hebben gewoon spelers en een bank om dat te kunnen opvangen. En gewoon mensen die dat kunnen. We moeten gewoon op de training doorgaan met wat we aan het doen waren. En wat Ramon net ook zegt, we doen zoveel goede dingen op de training. En dat het dan gewoon uit kan komen in de wedstrijd. Ja. Geeft eigenlijk een soort van gekke extra motivatie.
Ja, zeker. Ja.
Is het daarin ook belangrijk, die rol van Red Bad, van heel veel spelers tijdens het seizoen heel veel laten spelen? En ook bijvoorbeeld een Yannick Bak, die ontpopte zich, speelde daarvoor ook al, maar in de finales was hij echt goed.
Ja.
Dat hij dat vertrouwen tijdens het seizoen krijgt. Want eigenlijk, dit gebeurde 365 dagen geleden, precies hetzelfde met Orion natuurlijk. Viel Adam White 2 dagen voor de bekerfinales weg.
Ja.
En die hadden niemand om die plek over te nemen. En die verloren vervolgens alles. Nee. Is dat de crux van Red Bad?
Ja, dat denk ik wel. Want je kan het afvragen. Het is inderdaad een hele identieke situatie. Van ligt er dan aan, zijn de bank van Orion vorig jaar minder goed om het op te vangen? Of zorgt Red Bad ervoor dat wij er beter in staan en dat op die manier op kunnen vangen?
Ja, het is natuurlijk enerzijds spelersmateriaal en wat kan je daar organiseren, ja. Maar het is ook een mental game.
Nee, maar ik ben wel van overtuigd dat, ja, dat Red Bad echt een hele grote rol
daar is. Daar is hij een kei in.
Dat moet
en hij heeft vaker voor dit soort situaties gestaan.
Zeker.
En daarbij, ja, je hebt ook geen keuze, hè? Want dit is het materiaal waarmee je het dan moet doen.
Precies.
Dus nou, ja, probeer daar dan ook het maximale uit te halen. En dat betekent toch dat je nog een nadrukkelijkere rol als coach moet nemen om de troepen gewoon met de kop de juiste kant op te laten staan. En nou ja, hij heeft het meerdere keren bewezen. Nou ja, jullie hebben het natuurlijk gewoon geweldig opgepakt als ploeg. Dus je ziet het resultaat. Het kan gewoon.
Helder. En Ramon, hoe is het nu met jouw blessure? Hij is afgescheurd, je hebt een operatie gehad, dan wordt hij weer gehecht. Hoe staat het daar nu mee?
Ik noem het zelf gevangenisstraf. Het voelde echt als een keten aan je benen. Je bent zo belemmerd in alles. En helemaal als leed is dat een nachtmerrie. Je moet stilzitten. Je moet weer vanaf nul beginnen leren lopen. En het ergste zit achter de rug. Ik mag vanaf gisteren dan eigenlijk zonder een soort van brace of support om de Achillespees blote voeten en zonder support leren lopen. En goed. Het is nog geen rennen, het is nog geen springen, het is geen volleyballen, dus ik vind het nog hartstikke saai.
En hoe lang duurt het tot dat eventueel zou kunnen? Wat is het perspectief?
Ja, het perspectief zou zijn 3 maanden na operatie weer volledig kunnen belasten met sporten. En ja, ik hoop dat daar nog wel een maandje bij komt om die vertrouwen mentaal te krijgen op je Achillespees en je lichaam weer. Dus ja, ik neem aan dat halverwege augustus dat gewoon weer allemaal goed zit.
Dus eigenlijk weer klaar voor het nieuwe seizoen?
Ja.
Het schijnt alleen wel invloed te hebben op je haarkleur op een of andere manier.
Eén keer geswitcht. Ja,
ik wel heel raar. Een soort van complicatie.
Ik kreeg er ook een depressie bij. Ja. Ik krijg er misschien dat resultaat.
Gratis bij.
Is dat een resultaat? Ja, er zitten heel veel bonus aan. Zo'n
het staat je goed hoor. Ja, okay, je kan het hebben. Jaloers.
En dus of het hoeveelheid haar of op de kleur?
Nou, beide.
Okay.
Beide. Ja.
Flink voor betaald.
En volgend seizoen kan je dus weer starten aan het seizoen. Waar ga je starten? Weet je dat al?
Nee, dat is echt nog een mysterie. Maar ik vind het wel leuk in Nederland. En buitenlandse avontuur vind ik voor mij persoonlijk wel een beetje opzitten. Dus,
ja, je hebt heel lang in het buitenland gespeeld. Dit was je eerste jaar weer terug in de Eredivisie.
Ja, en het beviel me enorm. Mijn familie was er elke wedstrijd bij. En ik voelde me een stuk minder eenzaam. Dus wel gezellig en leuk. En mensen verstaan me. Dus dat is ook altijd wel een bonus. Hè. Chinees is zo lastig. Maar,
ja, terwijl een hoop mensen in de Eredivisie dachten dat je geen Nederlands
was. Ja, ik ben heel vaak in het Engels aangesproken. Okay. Maar goed, misschien dat deze aflevering dan daar wel een beetje een duwtje aan geeft. Dat ze begrijpen dat ik wel Nederlands spreek. Maar ja, ik hoop het in Nederland te blijven doen.
Dus, ja, mooi. George, kan je nog, jij kijkt tijdens voor u wel vaak, weet ik. Kan je nog de uitzending rond de Supercup herinneren?
Ik weet nu al wat over gaat.
Daar zei Joris dit, komt-ie.
Dat is wel lekker. En we gaan toch nog wel met een goed gevoel de kerst in. Want Jeffrey, we kunnen jou bedanken. Want door deze wedstrijd worden wij landskampioen.
Goed zo, Joris. Daar houden we bij. Joris en Stijn, dank jullie wel. Fijn dat jullie aan tafel kwamen. Ik ben blij dat ik toch een beetje bij heb kunnen dragen aan dit kampioenschap. Van harte gefeliciteerd, George en Ramon. Mag ik een daverend applaus voor de kampioenen bij de heren. Druisma Dynamo. Voor de hoofdcoach Redbad Strikwera van Dynamo werd het zijn 9e kampioenschap in zijn carrière. Het lukte hem net als vorig seizoen met een compleet Nederlandse selectie. Verslaggever Bodo, daar gingen een blokje omrijden met de succescoach.
Zou jij zelf ook ooit een andere eredivisieclub nog willen coachen?
Ik sta er niet om te springen.
Nee.
Maar het is zo dat ik op zich wel voor een goed project, daar ben ik wel voor te vinden.
Ja.
Een project waarbij je een hoger niveau kunt gaan bereiken dan alleen maar in de Eredivisie spelen.
Ja.
Een project waarbij je ook in Europa Cup ook serieus mee kan spelen.
Ja.
Maar dan praat je over iets wat veel meer geld in om moet gaan. Een hele professionele organisatie zal moeten hebben.
Ja.
En daar zou ik dan nog wel eens in willen stappen. En ja, ik heb de voorzitter van de stichting in Barneveld van SSS. Ja, daar heb ik natuurlijk over de jaren heen regelmatig wel contact mee gehad. En,
ja.
En die heb ik altijd wel eens gezegd van nou, ooit word ik waarschijnlijk nog wel een keer trainer bij SSS. Maar dat weet ik dus niet.
Of dat misschien ooit nog. Ja. Ja. Dat is nog een verrassing.
Ja.
Heb jij als coach zijnde ook bepaalde rituelen wat jij doet voor een wedstrijd?
Ik zit van 's morgens tot 's avonds zit ik vol met allemaal vaste patronen.
Zoals?
S morgens altijd dezelfde opbouw om de dag in te komen. Dus naar de badkamer, hoofd onder de koude kraan, tanden poetsen, naar beneden gaan. Altijd een boterham met abrikozenjam nemen, elke ochtend weer. Ja, al zolang ik me kan herinneren. Tussen de middag altijd een boterham met kaas. Tijdens de training altijd een appel eten. Het broodzakje op dezelfde manier opvouwen.
Oh,
dus voor een wedstrijd heb ik zeker ook rituelen. Ja, dus ik, ik vind dat je soms ruimte moet hebben om aan te passen, om dingen anders te doen. Als dat gevraagd wordt, maar het liefst een heel vast ritueel. En een van de meest herkenbare dingen is dat ik altijd een boterham zit te eten als de spelers gaan inslaan. En dan vervolgens, als ik die op heb, dan ga ik naar de kleedkamer en dan ga ik mijn tanden poetsen.
Oh.
Dus dat is een heel vast ritueel.
Okay.
Maar ik heb ook uiteraard vaste dingen in de aanloop naar een wedstrijd. Met besprekingen en dergelijke.
Ja.
Maar ik denk dat elke coach die heeft.
Jij bent op vrij late leeftijd met volleybal begonnen.
Mijn 16e.
Volgens mij. Ja. Hoe heb je toen ineens bedacht van nu ga ik volleyballen?
Nou, het volleyballen was altijd al wel dichtbij. Mijn vader was als arts betrokken bij de toenmalige topclub in Nederland, Starlift Voorburg. Had een goede relatie met de trainer en als spelers een consult nodig hadden voor schouder, knie of iets dergelijks, dan kwamen ze nog eens bij mijn vader.
We hebben nog zo'n moment aan tafel gehad waarbij de uitslag al goed voorspeld werd. En dat was Jan Berendsen, die was ergens heilig van overtuigd.
Jan, hoe kijk jij naar het team van Sneek?
Nee, ik zou er niet tevreden mee geweest zijn als ik Harry van den Brink was.
Okay.
Want ik vind echt dat ze kampioen moeten worden. Ze hebben het, als je naar het spelerspotentieel kijkt, ze hebben de beste spelverdeelster. Ze hebben de beste diagonaal. En dat zijn eigenlijk de twee voorwaarden die je met vrouwenvolleybal moet invullen. Als je dat voor elkaar hebt, dan moet de rest allemaal aan gaan kloppen. En ze moeten het passen voor elkaar zien te krijgen. Dan mogen ze eigenlijk niet in de problemen komen.
Dus jij vindt dit het kampioensteam? Ja. Harry, jullie ontwikkelden jullie eigenlijk wel tot bij het begin van de finales tot de favoriet. Voelden jullie dat ook zo binnen het team, dat jullie dachten, oh, de verwachtingen zijn wel hoog?
Ja, aan het begin waren de verwachtingen niet zo hoog. We begonnen natuurlijk...
Van het seizoen bedoel je?
Ja, we starten met de selectie van 9 en toen was het echt van, oeh, dat wordt wel te krap voor een seizoen op eredivisieniveau. Maar wat er stond, de kwaliteit van de dames, dat was buiten kijf, dit was prima. En het voordeel van die 9 was ook wel dat we in de voorbereiding heel snel op elkaar echt ingespeeld waren. Dus ik denk, nou, ik durf wel te zeggen dat wij gewoon de beste voorbereiding draaiden van de hele Eredivisie. We wonnen de Noordoost-Nederland Cup die in het leven was geroepen.
Dat is een belangrijke prijs.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Toch de eerste, dat kan je wel altijd zeggen, dat jij de eerste was.
Ja, en die en dat was omdat de WK even voor 3 weken uitstel zorgde, zeg maar. Maar toen merkte je al wel van, ja, weet je, als het gaat lopen en als het gaat draaien, dan zit er meer in.
En wat maakte uiteindelijk dat jullie de beste waren?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat Jan die heeft een aantal dingen heeft die heel goed gezegd. Ik denk dat we qua potentieel, qua spelerskwaliteit, hadden we gewoon een aantal dames die fantastisch goed konden volleyballen. En ik denk dat we... dit jaar ook de rust hadden en het vertrouwen hadden in elkaar van het gaat goed komen. Iedere keer mijn rol is dan zeker dan maar beperken en zorgen dat ze de dingen moeten doen die ze, wat ze kunnen, wat ze weten. En het enige wat ik hoef te doen is de rust te bewaren en te zeggen van oké, meiden, dit gaan we doen. En we weten dat we het kunnen en dan is het klaar. En ik denk dat we dat tot het einde toe goed hebben gedaan.
Aniek, jullie hebben in de aanloop naar die finale, naar de 5e finale, een bevlogen week gehad. Een speler van Sneek Heer 1 overleden, die stond dicht bij jullie. Hoe verliep die week voor jullie? Hoe was dat voor jullie om dan uiteindelijk die zaterdag nog te moeten gaan spelen?
Ja, dat was natuurlijk bizar eigenlijk. Het begon natuurlijk al de zondag, eigenlijk net nadat we terug waren van Utrecht uit. Toen kregen we te horen, ja, dan weet je van oké, dat komt er ook bij. Dat geeft natuurlijk een heel groot impact op het team. Dus maandag hebben we volgens mij eerst een uur tot anderhalf uur eerst gezeten op de grond. En alles maar besproken, alles op tafel, ook over de wedstrijd natuurlijk. Maar voornamelijk eerst natuurlijk over Koen. Hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit aanpakken?
Want er leeft er veel gevoel bij de speelsters, veel verdriet.
Ja, en natuurlijk ook van we willen natuurlijk ook een eerbetoon aan Koen. Maar ja, we weten ook dat de finale van de finale staat ook zondag voor de deur. Dus ja, je wilt ook niet daar helemaal breken op het veld en vervolgens 2 minuten later aan de gang moeten. Dus ja, dat was natuurlijk heel
zoeken. Ik kan me ook voorstellen, dan wil je er naartoe en dan wil je dat eren. En er werd ook een minuut stilte gehouden. Ik kan me voorstellen dat als je in zo'n aanloop naar zo'n wedstrijd dat opbouwt, zo'n warming-up, een kleedkamertalk, daar naartoe gaat, klaar bent voor die strijd en dan een minuut stil moet staan en met die gedachten dat dan lastig is om vervolgens een minuut later aan de eerste serve te beginnen.
Ja, maar we hebben dat dus, ik denk dat het heel fijn was dat we gewoon die maandag direct ook gewoon heel erg over gesproken en ook wel met voornamelijk een aantal meiden die het nog wat moeilijker mee hadden, van ieder geval gewoon heel erg gezegd van goh, we hebben nu een week ons om erop voor te bereiden. Dus van goh, het was een beetje van visualiseren, bekijken van hoe gaan we dit aanpakken? En het gewoon de hele week gewoon echt goed over gehad.
Dus een belangrijk punt, Harry, die maandag, die bespreking om... de angel uit te halen.
Ja, we hebben het in ieder geval, wat Aniek zegt, we hebben het besproken. En het klinkt simpel. Je zegt, we doen een minuut stilte voor de wedstrijden. En ik heb toen tegen de meiden gezegd, ik zeg, meiden, dat is hartstikke goed en fijn dat we dat doen. Maar ga even bij jezelf na van kun je dat aan? Want dan gebeurt er wat. En dan gebeurt er emotioneel wat. En net wat jij zegt. En daarna gaat die scheidsrechter op zijn fluit blazen. En dan moet je ineens weer schakelen en de wedstrijd van je leven spelen. Dus we hebben het erover gehad. En we hebben de hele week hebben we terug laten komen. En ook de hele week gewoon even wel. Hoe is het met iedereen? Donderdags was er nog een van de speelsters die wou na de training nog even kletsen. Toen zegt ze, ik vind het toch moeilijk. Ik heb er last op mee. Nou, hebben we echt... hebben we samen met de assistent-trainer gewoon rustig zitten kletsen. En dat was goed. Het was goed dat het er was en het mocht
dat
er zijn.
Dat die ruimte er ook was, ja, om dat bespreken.
En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat de kopjes in ieder geval, ik zeg altijd, de kopjes fris waren om uiteindelijk weer die wedstrijd neer te zetten.
Goed aangepakt, denk je, Peter, om zo de lucht te klaren en die open sfeer te creëren dat iedereen daarover kan praten?
Ja, ik denk ook net het vorige verhaal en nu ook weer dit. Je ziet onvoorziene omstandigheden gedurende de belangrijkste fase van de competitie. En dit zijn natuurlijk zaken die je ook als coach, je doet een coachopleiding, et cetera. Nou, dit staat niet in de boekjes of daar word je niet
dit
op
voorbereid. Dit krijg je niet geleerd bij de kliniek, nee.
Dit krijg je ineens over je heen. En dan is het ook gewoon gut feeling en gezond verstand gebruiken. Om ervoor te zorgen dat je jezelf overeind hebt. Dat je je ploeg de juiste koers kan meegeven. En nou ja, zoals Harry het verwoordt, ik zit zelf niet in die situatie, maar ik snap wel de context. En uiteindelijk als je de ploeg vervolgens aan de gang zet, het kan ook een enorme hechtheid opleveren. Hè? En vaak zijn dit soort momenten ook wel net even de finishing touch om die echte overdrive in zo'n ploeg te krijgen. Om het collectief sterk te maken en ze echt klaar te maken voor wat ze kunnen. Want gedurende het hele seizoen stonden ze al lekker te ballen. Maar ja, hoe ga je ermee om? En uiteindelijk is het allemaal goed uitgepakt. En vaak is het ook wel zo, als de wedstrijd eenmaal begonnen is, door die eerste paar rallies, dan ben je er ook klaar mee. Want dan zit je in het ritme, dan is het over. Ja. Dus, maar ja, het zijn bijzondere situaties. En ze komen nooit aangekondigd.
Maar Harry, hoe was het voor jou om dit seizoen dames te coachen?
Ja, goed. Het was leuk. Ik zei na afloop tegen de Leeuwarden Krant van, blijkbaar is het niet zo moeilijk.
Oh, okay.
Maar het was, ik werd natuurlijk op laatste moment binnengehaald. En het was de eerste vraag die de meidame stelde, want we hadden natuurlijk een kennismakingsgesprek. En toen zei ze van, heb je wel ervaring met dames? Ik zeg nou, ik heb 3 dochters thuis, dus ik denk... dus dat was mijn eerste opmerking en uiteindelijk is dat prima uitgepakt.
En zit er, kan je een verschil benoemen tussen dames en heren trainen?
Nou, bij heren zeggen vaker wat ze denken. Bij de dames moet je dat iets meer, dan moet je zelf goed bekijken van hey, wat gebeurt hier. En ze zeggen niet altijd wat er speelt, maar je weet wel dat er wat speelt. Alleen dan moet je toch even, je noemt het je gut feeling, maar even je onderbuikgevoel al even... de linkjes aan elkaar knopen en of met een aantal speelsters in gesprek gaan. Ja, en dat is denk ik goed gelukt.
Peter, ook heren coach, herken jij dit ook?
Nou, ik heb nooit de situatie gehad dat ik een vrouwenploeg mocht coachen. Hoewel ik in mijn werkzetting een overload aan vrouwen heb. 15 man en 10 vrouwen daarin.
Dus... Maar en was dat bewust dat je nooit...
Nee, het is er nooit van gekomen. Ja,
dus zo was het ook bij mij, hoor.
Ik heb die ervaring niet. Maar ik zat, het is misschien wel weer een hele flauwe grap, hoor. Maar ik denk dat Harry het altijd wel weer in zich heeft gehad om vrouwen te coachen. Want... Ik heb natuurlijk nog tegen Harry gespeeld en natuurlijk veelvuldig gezien. Maar Harry had altijd al vrouwelijke trekjes in het
Zoals?
Veld. Want hij was natuurlijk de enige mannelijke speler die de eenbenige afzet in de aanval altijd hanteerde. Terwijl Harry diagonaal aanvaller was. En hij was altijd zo bizar om tegen te spelen of tegen te timen in de blokkering... Want iedere aanval die Harry deed hij eigenlijk 9 van de 10 keer met een eenbenige afzet.
Dus dat is een beetje, want dat lijkt een vrouw, omdat zij die omloopbal...
Ik wilde eigenlijk net al bijna zeggen van ja, Harry, maar het zat er 25 jaar geleden. Zat het er al in.
Je had het eerder moeten doen.
Want zij speelde eigenlijk altijd al als een vrouw. En dat je nu dan ook zo succesvol bent als vrouwencoach, ja, dat zat er toen al in.
Ja, ja. Eigenlijk wel. Maar
het valt niet te timen natuurlijk, die ellende met die eenbenige afzet en zo. Maar Harry deed dat als diagonaal.
Op training heb je ook niemand anders die dat tegenover je doet, dus niemand, je bent het niet gewend.
Hij stond gewoon achter de 3 aan te vallen met een eenbenige afzet. Nou, dat kan je, ga dat maar eens googlen in het mannenvolleybal. Dat is alleen Harry van der Brink.
Harry, dit was wel je
was
laatste
jaar. Lang geleden.
was je laatste jaar coachen. Je gaat er volgend jaar stoppen. Anieke, wat doe jij volgend jaar? Waar speel je?
Bij Snake.
Weer Snake.
Ja.
Dan mogen jullie de Supercup beginnen op 1 oktober tegen VV Utrecht. Hoe kijk je daar een beetje op vooruit?
Tegen Sliedrecht.
Sliedrecht, sorry. Sliedrecht, bekerwinnaar, exact. Net alsof ik het seizoen niet heb gevolgd dit jaar. Maar hoe kijk je daarop vooruit?
Heel veel zin eigenlijk nu al. Vooral in de clubs. Je merkt gewoon door dit, zeg maar, wat er nu de afgelopen tijd is gebeurd in Snake. Het leeft heel erg. En ook als team. We hebben, het seizoen heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Maar het was natuurlijk in het begin van het seizoen was het natuurlijk wel echt even anders. En nu hebben we gewoon het team al staan. De staf, we hebben
jullie
een coach.
Compleet, we
hebben het zitten. Dus ja, dat brengt toch zoveel meer rust. Waardoor je nu ook al echt naar volgend seizoen kan gaan kijken. En de wedstrijden. En dus ja, echt super veel zin.
Maar ga je naar top op je hoogte, Ben Harry?
Ja, ik heb één keer dames gedaan, landskampioen, ja, dan kun je stoppen.
100% dit gaat nooit nog een keer gebeuren.
Ik had me vorig jaar al voorgenomen om even te stoppen, in ieder geval een jaartje rust. Nou ja, toen kwam Snake.
Ja.
Ja, dat was voor mij wel even zo'n aparte vraag, daar moest ik echt serieus over nadenken en ben ik dus ingestapt. Maar ik wou gewoon even een jaartje rust inbouwen. Mm. En ook nadat ik gespeeld heb met mijn één benen geafzet, ben ik meteen ook gaan coachen. En ik ben daarna niet meer gestopt. En zeker in de coronatijd, toen ging de lol er ook een beetje af. En toen speelde je een beetje voor spek en bonen af en toe. Dan werden de competities stilgelegd en dat soort dingen. En toen dacht ik van, nou, het is tijd om even rust te nemen.
Maar nu met dit resultaat en alles wat hun voor staat, hoe kijk je dan nu op die beslissing terug? Ja, ik zou er moeite mee hebben namelijk.
Nee, jij zou nog doorgaan?
Nee. Natuurlijk.
Als coach, nog een jaar erachteraan plakken met Snake.
Ik denk, joh, als het zo lekker loopt, dan moet je niet op de rem trappen en nog meer gas geven. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, nee. Ik heb absoluut geen spijt van die beslissing. Ik heb echt een fantastisch jaar gehad met de meiden. En ik heb ook wel gezegd, zeg nooit nooit. Maar volgend jaar ga ik het zeker niet doen. Nee. En wie weet, daarna kom ik wel weer eens in beeld.
Ik snap het ook wel hoor. Want op een gegeven moment, kijk, coachen, het is natuurlijk hartstikke leuk als je wint. Maar in de regel is het natuurlijk gewoon veel ellende. Want ze proberen allemaal bij jou de vuile was in de kofferbak.
Verliezen krijg je alles over je heen.
De speelsters en de spelers. Je moet natuurlijk een hoop klussen doen. En iedereen ziet het hosanna-moment op het moment dat het goed gaat. Maar ja, de momenten die je vertelt net na zo'n heftige gebeurtenis. Daar ben je wel even een paar uurtjes per dag. Eigenlijk is het 24/7. En dat moet je natuurlijk allemaal wel kunnen combineren. En je moet ook als coach. Les 1 is altijd super fris zijn, helder zijn. Er 24/7 voor kunnen zijn voor je ploeg. Dan kan je goed functioneren. En dat je dan af en toe eventjes time-out moet nemen, dat snap ik wel. Dat heb ik zelf ook gedaan trouwens, na vele jaren coachen. Ik vond het spelersvak makkelijker.
Wanneer was voor jou het moment om te stoppen dan? Wat was voor jou dat aangaf van oké, dit is mijn laatste jaar, nu ga ik stoppen?
Nou ja, het moment dat ik dacht dat ik uiteindelijk een beetje het coachvak goed verstond. Toen ik het een jaar of 8, 9 had gedaan. Eerst club, daarna x aantal jaren het nationaal team. Maar het heeft mij ontzettend veel energie gekost. En daar heb ik me echt wel op verkeken. Want ik dacht, joh, coach, hoe moeilijk is het nou? Joh, opstellingsbriefje invullen en aan de gang.
Jij dacht als speler, ik weet het altijd beter.
Ja, en vaak wel. Niet altijd kwam het uit trouwens, maar dat dacht ik wel. Maar ik moet zeggen, het respect voor mijn toenmalige coaches, toen ik het zelf ging doen, dan zet je pas de coachbril op en dan zie je pas ook hoe complex het is. Dus ik raad altijd iedereen aan om ook gewoon eens een keer lekker te gaan coachen met alle bedweters die er natuurlijk altijd zijn. Het zou ook goed zijn voor het journalistenvolk in Nederland rondom het volleybal. Ga eens een keer een paar jaar coachen. En gelukkig een aantal hebben dat ook gedaan. Maar dan leer je pas hoe complex en ook hoe mooi het coachvak is. Want er komt van alles bij.
Maar die journalist die gecoacht heeft, die zit zo aan tafel, Willem. Daar gaan we nu naartoe. Spectaculair seizoen met een apotheose in de finale. De kampioenen bij de dames. Aniek en Harry Friso Snake. Alhoewel we het hier voornamelijk over de eredivisie, hou ik ook een oogje op de andere competities. In de topdivisie werden Dros Alterno en Volley Tilburg amateurkampioen. En samen met alle andere kampioenen van Nederland namens Tijd voor Volleybal van harte gefeliciteerd. U heeft ze al gehoord, de diehard fans uit de eredivisie. Ik ging op zoek naar de meest fanatieke volleybalsupporters van Nederland. En kwam bij deze mensen uit. En ik begin, jullie hebben hem al gehoord, de man met de blauwe pruik. Heiko, kom erbij. En je bel.
Ja.
Heiko, je bent fan van Lycurgus. Je doet ook meer bij Lycurgus. Wat doe je allemaal bij Lycurgus?
Ja, vrijwilliger zijn. Ook de chauffeur van de jongens. Ja, en dat,
jij rijdt de bus naar de wedstrijden?
Ja, ja, en van de wedstrijden weer terug naar huis. Dus dan kom je s'nachts weer heel laat thuis. Maar goed, mijn vrouw die gaat ook mee dan. En dan gaan we samen de bus weer opruimen. Nou, je weet wat de jongens doen onderweg in de bus. Enorm lekker eten. Enorm lekker eten, maar dat gaat er ook wel eens naast. En ja, dan moet je toch de bus weer schoonmaken. Dus
jij bent er iedere wedstrijd bij?
Ik ben er altijd bij.
Ja. En jij zit dan altijd met de bel op de tribune. En jij rinkelt altijd bij Setpoint en bij Matchpoint. Ja. Hoe is dat ontstaan?
Nou, ik heb het toen in Hongarije gezien. Dat er zat een oudere man op de tribune.
Je hebt het afgekeken?
Ja, ja, je moet toch ergens iets afkijken.
Beter goed gejat dan slecht bedacht.
Juist. Ja, die zat er met zo'n echte ossenbel daar zo vast aan zo'n krukje gezet. Want die kon hij zelf niet tillen. Dus zat hij elke keer Matchpoint. Nou, toen ben ik erbij gezeten en ik zeg, mag ik ook eens een keer? Hij zei, maar wil ik jou een bel eens een keer hebben? Nou, dus zo zijn we gaan bellen. Nou, toen kwam er een andere supporter. Die zegt, hij zei, Heiko, ik heb nog wel een mooie bel voor jou. Nou, die had hij van Amstel bier gekregen. Nou, zodoende loop ik al dan met deze bel.
Mooi aan. En je hebt nog zelfs twee bellen. Je hebt één bel, dat is de echte bel. Ja. Als je één keer setpoint of matchpoint hebt. Ja. En daarna is een kleine belletje.
Ja.
Is,
ja.
Waarom het verschil? Is het minder speciaal het matchpoint daarna?
Nee, dat maakt eigenlijk niks uit. Maar het is gewoon, hier maak je meeste lawaai dan. En iedereen die kijkt naar je dan. En oh, heb je die gek ook weer met die pruik. Nou, weet je wat? En dan schreeuwt er nog bij. Eén.
Laat nog één keer even horen dan.
1-1-1-1! Nou, dat soort gekkigheden dan. Mijn vrouw die wil er al niet meer naast me zitten.
Dat is te lui, die heeft gehoorschade ondertussen.
Ja, 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 die is er al helemaal klaar mee. Dus, maar ze doet de administratie voor mij. Dan moet je de bel omhoog houden en dan moet je de bel weer naar beneden doen.
Je hebt de minste taak.
Ja, 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 dus, ja. Maar het is gewoon leuk. Dus, en ik ben dan ook bij de meeste clubs, daar ben ik ook altijd sportief en zeg ik, hey jongens, succes. Sportieve wedstrijd en maak er wat leuks van.
Nou, ja, je bent geen hooligan op de.
Nee, absoluut niet. Dus, en daarom ben ik ook heel netjes vriendelijk ook altijd die support en de support dan ook tegen mij. Maar elke keer als ik ze zie,
goede sfeer op de tribune.
Komen ze ook bij mij van hey, kom op, Heiko, gaan jullie doen of niet? Ik zeg nou, ik ga weer bellen. Wat gaan jullie doen? Nou, hier daar zitten ze met trommels. Nou, gewoon leuk samenwerken. Toch? Zo, dat bedoel ik.
We gaan meemaken. Applaus voor Heiko Treigel, dames. Dan ga ik hier naar SSS. Kom even staan, jongens en meiden. De Green Army van SSS. We zijn hier ook in de thuisbasis. Wel lekker, hè?
Ja, heerlijk. Thuis is altijd fijn.
Ja, thuis is altijd fijn. Normaal zitten jullie daarboven. We zo hier de tribune. We zitten hier op het centercourt van de Heren 1 natuurlijk. En dat links, dat is jullie thuisvak, hè?
Ja, we hebben één keer daar gestaan.
Achter
tegen
het veld,
jullie.
Ja.
Was dat tegen Lycurgus? Ja. Het resultaat was gelijk minder. Doen we nooit meer.
Verloren, dus dat blinkt.
Ja, dat gaan we niet meer doen. We gaan gewoon weer daar in de hoek. Dat is de beste plek.
En merk je dan ook, jullie maken heel veel geluid. Zijn heel veel aan het zingen, heel veel aan het trommelen. Dat mensen een beetje opschuiven op die tribune?
Ja, je hebt wel mensen die, als wij wat later zijn, die gaan er al zitten. En dan zien ze trommels aankomen. Okay. Dan gaan ze toch verplaatsen. Okay. Of halverwege de wedstrijd. Ja, van mij mogen ze altijd meeschreeuwen. Maar...
En wat maakt de Green Army zo mooi?
Ja, het is gewoon één groot feest altijd. Het is gezellig met elkaar. Wat Heiko ook zegt, is wel een leuke sfeer. Ja, rellen, daar doen we niet aan. Dat is het belangrijkste. Gewoon gezellig, leuke liedjes zingen. Ja, wat is nou leuker dan met z'n allen liedjes zingen?
Ja, wel een klein beetje rellen, want we hebben een klein filmpje natuurlijk. Die laten we even zien. Ja, jij bent hier degene die even die bal wegtikt. Dat is toch wel een klein beetje rellen, hè? Is dit toch wel sportief?
Nou ja, de volleybalkrant die had het neergezet als een onsportieve actie. Ik denk dat dat ook kan, want ik hield me aan de regels. Het was buiten het veld. En ja, het hoort er ook wel een beetje bij.
Heeft de speler gewoon pech.
Ik geloof ook niet dat ze hem hadden kunnen hebben. Nou, Bo dacht er anders over. Maar ja, ik vond het een ludieke actie.
Werden ze boos daarna, de speler van Orion?
Nou, Bo kan ik nog wel herinneren, die zei er nog wat van. Maar ja, daarna zag ik de SSS'ers die begonnen er om te juichen en dan trommel ik keihard en dan is het een en al genieten.
Ja. En wat is nou echt typisch SSS? Wat is nou, Heiko heeft de bel, wat kenmerkt...
En de toeter.
Wat kenmerkt de Green Army?
Ja, ik denk toch de trommels, liedjes, verschillende liedjes. Veel, ja, ook naar uitwedstrijden proberen vaak mee te gaan, lukt niet altijd natuurlijk. Vooral denk de diversiteit aan liedjes, dat is toch wel onze kwaliteit.
Lekker zingen, lekker volle borst. Prachtig, dank jullie wel. Applaus voor de Green Army. En dan de achtste man van VV Utrecht. De achtste man, dat is jullie naam. Waar komt die naam vandaan?
Ja, volgens mij komt hij gewoon uit het liedje wat we van de Utrechtse Bunningside hebben overgenomen. En daar is het de 12e man. En in het volleybal is het de 8e man.
Ja, dan heb je er eigenlijk 7, 6 en de libero. En dan is de supporters de 8e man.
Zeker, ja.
Het klinkt ook beter, de 8e man, dan de 7e man. Dat bekt niet. Zit, de 8e man hebben
er zit lekker gemaakt. In het liedje. Precies, ja. En jullie hebben dat liedje overgenomen en herschreven?
Ja, min of meer.
En hoe klinkt dat liedje dan?
Nou,
gaan we even inzetten.
We zijn zwart en rood. We zijn Utrecht tot de dood. We zijn voor niemand bang. We zijn de 8e man.
Prachtig. En ik kan me nog heel goed herinneren dat, maar dan vind ik het eigenlijk ook wel leuk, dan zetten we even There's Only One Green Army in, hè? Ja, doen we die ook even hier tegenkomen erbij staan? Zet hem maar in, William. Ja.
There's Only One Green Army. One Green Army. Walking alone, sing a song. Walking in the middle of the zwaan. There's only
applaus, dames en heren! Fantastisch, fantastisch! En dan heb ik wel nog dank jullie wel, Green Army, dan heb ik nog wel een vraag voor jullie. Ik weet nog heel goed dat de eerste keer dat ik de hal binnen kwam lopen bij de dames en de VV Utrecht, ik dacht dat jullie iedereen aan het uithuwelen en aan het boeien waren. Nee. Ik dacht, jullie zijn boos op de scheidsrechter, op wie dan ook. En zag ik een soort van halve middelvinger omhoog gaan. Nee, ik dacht, wat is dit nou?
Ja, bedoel je dat? Nee, dat is u, hè? Dus de U van Utrecht om aan te moedigen. En, dus ja, als we met z'n allen u roepen, dan hoef je niet te denken van, ze zijn de L vergeten, maar dat is gewoon aanmoedigen van het team.
de L ervoor en daarna. Prachtig. Oké, en hoe hebben jullie dit seizoen gevolgd? Hier hebben we hier de Supercup, ja. Natuurlijk, de prijs die Utrecht heeft gewonnen. Hoe was dit seizoen om te volgen als VV Utrecht sporten?
Ja, het was een geweldig seizoen. Wij zijn opnieuw sinds 2 jaar in de Eredivisie. Het eerste seizoen met corona was natuurlijk een heel apart jaar. Dus het was een topseizoen. Mark Roper heeft hier bij jou al gezegd van ja, het is eigenlijk gewoon nu al een geslaagd seizoen. Dat we zo lang eerste gestaan hebben, dat we voor alle prijzen meegedaan hebben. Het is jammer dat we alleen de Supercup gepakt hebben.
Je had graag die nog willen hebben.
Ja,
die beker daar.
Dat zijn we heel. Dat is ja, maar goed, dat is net niet gelukt. Maar nee, het was een topseizoen. De meiden hebben ons gisteren op de vrijwilligersavond nog bedankt voor alle inzet. Dus het was een topseizoen. We hebben het echt gewoon genoten.
Prachtig om te zien. Ik heb van jullie genoten. Applaus voor de 8e man van VV Utrecht. Prachtig, dank jullie wel. Het indoorseizoen is afgelopen en dus is het tijd voor beachvolleybal. De Bad City Eredivisie Beach begon in Apeldoorn. Hier de beste rally uit de finale in de Wens Rally van de Week.
De rally van de week, deze keer uit de Bad City Eredivisie Beach Tour in Apeldoorn. De herenfinale tussen Sengers en Boulay tegen Groenewold van der Loo. Hier, Sam van der Loo. Heerlijk verdedigd nog door Boulay en Sengers. Geeft wel weer een nieuwe kans. Aangeraakt nog in het blok, heerlijk verdedigd. En nog een keer super lekker verdedigd daar door het team in de oranje broekjes. Nieuwe kans, Sam van der Loo gaat in het blok. Maar daar dan Quinten Groenewold met de aanval richting de achterlijn. Supermooi neergelegd. Punt voor de jongens in het mintgroen.
Willem, over Ingrid Visser. Daar gaan we het over hebben. Over haar carrière en over haar moord. Dit is het boek wat je daarover schreef. Waardoor heb jij besloten om dit boek te gaan schrijven 10 jaar na dato?
Nou ja, ik ben er al een paar jaar eerder mee begonnen. Het is nu natuurlijk 10 jaar geleden, maar... Ik dacht van ja, als het nu niet uitkomt, dan komt het nooit meer uit. Dus, maar ik had al heel lang het verhaal in mijn hoofd dat ik een keertje goed wilde vertellen. We hebben allemaal het nieuws meegekregen op allerlei manieren. En we weten ook wel dat Ingrid een hele goede volleybalster was. Maar voor mijn gevoel is dat toch te veel naar de achtergrond verdwenen. Dus ik wilde haar carrière goed beschrijven. En, ja, echt, ja,
dat is een belangrijk element. Het ging natuurlijk veel in die verslaggeving over haar moord. En daarin raak ik misschien de prestaties die ze heeft een beetje ondergeschoven.
Zeker voor de mensen die buiten het volleybal vertoeven. Die kennen Ingrid alleen maar als die volleybalster die in Moesja vermoord is. En niet, die weten niet hoe goed ze eigenlijk was. En ze was werkelijk geweldig goed.
Want, wat zijn die prestaties?
Nou ja, de cijfers die spreken voor zich. 514 interlands, 17 jaar Nederlands team, 5 WK's. Ja, Er is één iemand die er een beetje in de buurt komt. Dat is Peter Plangé hier tegenover me. Die heeft er 500 gespeeld. En dat is geweldig. Dat zijn er ontzettend veel. Ook buiten, in andere sporten zijn er ook geen sporters die zo vaak voor hun nationaal team gespeeld hebben. Dus Ingrid was echt heel bijzonder. En dat weten veel mensen niet. En er waren mooie hoogtepunten, dieptepunten in haar carrière. Er was heel veel om over te schrijven, alleen al als het gaat om haar loopbaan. En daar heb ik uitgebreid over gesproken met coaches als Toon Gerbrands, met Avital Sellingen natuurlijk uitgebreid, met Bert Goedkoop. En dat levert interessante verhalen op.
Ja, want je hebt voor het boek heel veel mensen gesproken, ook mensen in haar directe kring, familie en vrienden, teamgenoten. Wat was het gevoel wat bij hun leeftijd, waar vertelden zij over en hoe vertelden zij over Ingrid?
Het is altijd dubbel. Veel familie en vrienden vinden het wel fijn om over Ingrid te praten en vooral over haar leven, want ze is 35 jaar geworden en ze heeft een heel mooi leven gehad. Dus dat werd over het algemeen wel als prettig ervaren. Sommigen vonden het ook moeilijk om gesprek met mij te beginnen en zagen er tegenop en uiteindelijk was het dan achteraf vaak de opmerking, het viel wel mee. Het tweede deel, wat er in Moesja gebeurd is en hoe dat kwam, dat is ontzettend moeilijk om over te praten. Maar vooral haar moeder, Patsy Visser, die heeft dat toch heel goed gedaan. Ik ben heel vaak bij haar op zoek geweest en zij heeft ook over die periode in 2013 heeft ze goed kunnen vertellen. Net als haar vriendin Suus Luttekhuis en nog andere mensen. Het was zeker het tweede deel van het boek was lastig om te schrijven, moeilijk, maar ook belangrijk.
Ja, want dat tweede deel, je noemt het over haar moord. Daarna, dat is veel in het nieuws geweest, er is een heel onderzoek naar gekomen, dat heeft ook heel lang geduurd. Kun je ons een beetje meenemen, een beetje schetsen wat daar toen in Murcia gebeurde? Wat de kleine aanleiding naartoe en wat er daar gebeurde?
Ja, in een paar zinnen komt het erop neer dat Ingrid heeft een paar jaar in Moesja gespeeld. Ze had toen al een relatie met Lodewijk, dus Lodewijk was daar ook vaak bij haar.
Lodewijk Severijn was toen de teammanager, die heeft ze bij het Nederlands team ontmoet en dat was haar partner, zij waren samen naar Moesja.
Precies, ja. Maar zij speelde in 2012, 2013 al niet meer in Moesja, ze was al gestopt, maar ze kreeg nog geld van de club. €60.000. En je kan zeggen, laat maar zitten. Maar omdat ze ook nog wel regelmatig in Moesja kwamen. Ingrid probeerde ook zwanger te worden. En ze kwam daar bij een zwangerschapskliniek regelmatig. En ze vonden ook Moesja gewoon een leuke stad. Ze kwamen daar nog regelmatig. En ze kwamen de oud-manager, Juan Cuenca, kwamen ze af en toe tegen. En die was verantwoordelijk voor die €60.000. Nou, Lodewijk wilde Ingrid helpen om dat geld terug te krijgen. En die Cuenca heeft uiteindelijk, we weten niet alles precies, maar gezegd van ja, misschien kunnen we er wel meer van maken, Lodewijk, als jij nog wat investeert in een project met die marmermijn. Die marmermijn is niet van hem, maar die was van de voormalige clubpresident Lifante. En als die verkocht zou worden, die mijn, dan zou daar een grote provisie op zitten en zou er meer dan die €60.000 terugkomen. Nou, Lodewijk is in dat project gestapt. Ingrid was daar voor mijn gevoel helemaal, tenminste wat ik weet, waar ik achtergekomen, helemaal niet zo mee bezig. Maar Lodewijk is daar ingestapt, want Lodewijk was een creatief zakenman. En die dacht, ja, misschien is daar
die zag wat kans.
Ja, misschien is daar wat te verdienen. En dat vind ik op zich helemaal niet raar dat je zoiets doet. Ze hebben daar ook formeel een BV voor opgericht, ergens op Gibraltar, om de mogelijke winst dan belastingvrij te kunnen innen. Zoiets was het. Maar uiteindelijk wilde dat project niet vlotten. Dat duurde maar. En van die verkoop kwam niks terecht. En Lodewijk werd een tikje ongeduldig. En er kwam wat ruis op de lijn tussen Cuenca en Lodewijk. En dat uitte zich ook in allerlei e-mails, waarbij het wat onvriendelijker werd. In mei 2013 hebben ze een afspraak waarbij Cuenca heeft laten weten, maar het gaat allemaal goed komen. Komen jullie daar en daar, dan en dan, daar en daar naartoe en dan hebben we een oplossing. Ja, en het kan niet anders dan dat Ingrid en Lodewijk daar heel optimistisch over waren, want anders ga je daar niet naartoe met z'n tweeën. En ze zijn op die maandagavond 13 mei zijn ze naar met een onbekende vrouw mee, dat was wel raar, zijn ze naar een huis gereden waar ze een afspraak hadden met Cuenca. Nou, die oplossing is, was uiteindelijk verschrikkelijk, want hij had twee Roemenen ingehuurd. Hij dacht van, als ik ze vermoord, dan hoef ik die schuld niet meer te betalen. En dat is een, ja, dat hadden zij op geen enkele manier hadden ze dat aanzien komen, want anders waren ze nooit in die auto gestapt. Ja, dat is er gebeurd. En het trieste van alles, dit is al een heel triest verhaal, is dat er gruwelijke verhalen in de wereld zijn gekomen die overgenomen zijn dus vanuit Spaanse media en niet klopt. Nou ja, dat heb ik uitgebreid proberen te beschrijven, hoe dat zat.
Ja, wat waren die verhalen die dan rondgingen in die media?
Nou, ja, ik denk dat veel mensen nog wel weten dat er naar buiten kwam dat ze gemarteld zijn. Dat staat nu nog op allerlei websites. En uiteindelijk is dat overgenomen vanuit Spaanse media. En die hadden het dan weer van lekkende politiebeambten. En Nederlandse kranten hebben dat overgenomen. En de familie, die hoorde dat niet via officiële kanaal, die lazen dat in die kranten. Je kan je niet voorstellen hoe erg dat is. Maar uiteindelijk bleek bij de rechtszaken en ook bij mijn onderzoek dat het helemaal niet gebeurd is. Er is ook geen enkele reden dat dat gebeurd zou zijn. Het is gewoon onzin geweest, wat wel gepubliceerd is. Ja, dat is heel erg. Bovendien, er werd ook overal gemeld van ja, die Lodewijk die zat echt in een crimineel circuit, zat in de onderwereld. Ja, daar is geen enkel bewijs voor. Een Russische maffia stond in koppen, in kranten, dat hij daarmee van doen had. Ja, ik heb urenlang gepraat met de officier van justitie die die zaak jarenlang gevolgd heeft. Ja, die zegt, we weten niet precies hoe het zat. We hebben geen aanwijzingen voor maffia. Dus van ons heeft niemand dat doorgekregen. Alleen het werd wel geschreven. Het is een eigen leven gaan leiden.
Was dat ook een doel van het boek om die dingen een beetje uit te zoeken, in kaart te brengen? En
nou het hele verhaal, het hele verhaal vertellen. Ja. Bedoel, het is natuurlijk is er iets misgegaan en zijn er verkeerde keuzes gemaakt. Maar ik wil ze toch wel uit de criminele hoek halen, want daar zijn ze nooit in geweest. Ze zijn tegen een idioot aangelopen die geen andere uitweg meer zag dan een paar huurmoordenaars optrommelen. En wrong time, wrong place. Dat is wat er gebeurd is. En ze zijn niet. Ik heb ook een journalist in Spanje gesproken die het goed gevolgd heeft. Die dacht toen de lichamen gevonden werden, en de lichamen, dat weten we ook allemaal, waren ernstig verminkt. Die dacht, hier zit de maffia achter, dit is een verhaal, daar zijn we nog jaren mee bezig. En er was eigenlijk, zei hij ook, ja, we waren een beetje teleurgesteld dat het gewoon zo klein was eigenlijk. Hmm. Die Cuenca, die heeft in zijn eentje een idiote oplossing bedacht.
Gewoon vermoord en dan ben ik van het probleem af.
Ja, dan hoef ik niet meer te betalen.
Ja, een verschrikkelijk verhaal is het, ja, om te lezen, erin te zitten, is dat heftig. Ik denk ook wel om te onderzoeken en om dat zo intensief mee bezig te zijn en al die mensen aan te horen, al die verhalen aan te horen.
Ja, het was een moeilijk project, maar het was ook wel een mooi project. Want ik heb ook een soort reis door de tijd gemaakt die ik deels ook zelf meegemaakt heb als volleybalverslaggever. Ik heb Ingrid al in 1995 in Arnhem Europees kampioen zien worden. Toen stond ze nog niet in de basis, maar deze af en toe mee. In Atlanta heb ik te zien spelen, stond ze wel in de basis. Werden de dames vijfde, moeten we niet vergeten, want die mannen die hebben alle aandacht voor zich opgeëist. Maar dat was heel knap. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Want Ingrid was half Amerikaans. Haar moeder kwam uit Amerika. Dus daar in Atlanta heb ik haar al zien spelen als een jong talent. Ik heb al gedoe met rondom Bert Goedkoop EK 97 meegemaakt. Ik heb heel veel Olympische kwalificatietoernooien meegemaakt waarin het misging. Ik heb er ook over geschreven dat ze de Champions League won in Spanje, in het team met Avital Selinger. Dus ja, dat was allemaal mooi, die reis door de tijd. En deel 2 was moeilijk, maar ik heb ook wel het idee dat de vrienden en familie van Ingridse kant het fijn vinden dat het boek er is. Mm. Dus dat geeft dan ook wel een goed gevoel om het op een goede manier af te ronden.
Ja. Als je daarnaar kijkt, Peter, het werd net al genoemd, dit is dan het deel moord, maar als je kijkt naar het deel carrière, jij bent record international bij de mannen, 500 interlands. Wat houdt dat in, zeg maar? Jij noemde het net al eigenlijk, gewoon doorgaan van clubseizoen naar nationaal seizoen. Ingrid 514 interlands, jij 500 interlands. Jij noemde het ook, in sport is het waanzinnig om 500 keer voor Nederlands voor je eigen.
Hij is nummer 2 in heel Nederland. Ja. Dus niet alleen in het volleybal, maar in heel Nederland.
Wat houdt dat in als speler?
Ja, nou ja. Kijk, Ingrid was natuurlijk, we kunnen het er niet meer vragen, maar zoals ik haar ken, een enorme liefhebber, liefhebster van het spel. Wilde er altijd zijn. Ook een hele sterke teamplayer. Ze stond ook voor de troepen. Ze was natuurlijk ook aanvoerster later. Ja, modelprof. Nou, ik heb het ook op mijn manier natuurlijk gedaan. Ik wilde ook graag spelen. Lukte niet altijd. Ik heb wel een paar hiaten in mijn interlandcarrière. Want ik heb maar 1 WK gespeeld. Nou, Ingrid 5.
Ja, maar ze zijn er ook niet heel veel anderen die de 5 hebben meegemaakt.
5 WK's is ongelooflijk. Ja. Want ja. Het is om de 4 jaar. Net als in het voetbal. Ja. En dat is heel zeldzaam. Als
je praat je over een periode van 16 jaar. Hè? En blijf maar fit. En met zware competities ook. Dat heeft Ingrid ook allemaal gedaan. Ja, uiteindelijk zie je ook, Ingrid was goed belastbaar als speelster. En dat zijn er vaak maar een paar. Ja, de een heeft nooit blessures, de ander te vaak, helaas. Maar Ingrid kon het aan, die belasting. En dan ook nog als midspeelster, natuurlijk ook nog in een oude tijd gespeeld. Ja, dan ging hij in het achterveld er niet uit. Hè? Dus er is natuurlijk een hoop veranderd, ook in het spel. Maar goed, ja, het hele verhaal. Ik ben zelf ook op de herdenkingsdienst in Almere geweest. Dat staat me gewoon nog heel helder voor de geest. Dit is natuurlijk een scenario. Ja, dat kan je je gewoon niet voorstellen, joh. Het is gewoon echt een hele bizar slechte film. En dat er in het buitenland natuurlijk af en toe met betalingen natuurlijk aan alle kanten de hand wordt gelicht. Ja, ik heb zelf een aantal jaar in Italië gespeeld. Lang, 9 seizoenen. Zowel in de top, maar ik heb ook op Sicilië gespeeld, Catania, mijn eerste jaar. Nou, dan dachten de betalingstermijnen, die waren daar vrij wispelturig, laat ik het zomaar zeggen. Maar ik heb in 9 jaar Italië, is geen enkel betalingsmoment ooit gerespecteerd. Geen één.
Nooit op tijd.
Nooit. Dus ja. Nou ja, en dan horen dat het uiteindelijk om een bedrag van 60.000 euro gaat. Natuurlijk, veel geld. Maar jongens, voor een mensenleven, waar hebben we het over? Ja. Hoe bizar kan het lopen? Ik ken natuurlijk het verhaal. Ik vind het prachtig dat Willem het ook heeft opgeschreven. Want het is natuurlijk iets, kijk, Ingrid wordt sowieso niet vergeten. De naam is natuurlijk verbonden aan tal van volleybal-evenementen. Ze komt vaak weer even terug op de radar. Het is mooi dat het er is, maar het verhaal blijft natuurlijk gewoon een hele slechte.
Wat hoop je dat mensen meenemen vanuit het verhaal, vanuit het boek?
Nou, ten eerste dat ze een geweldige sportvrouw was. Echt een grootheid in de Nederlandse sport, vind ik. Want ze heeft dan wel niet zoveel Olympische prijzen gewonnen. Ze is geen wereldkampioen geworden, maar ja, ik vind wel dat zij in haar discipline, midspeelster, dat ze tot de beste van de wereld behoorde. Dus een geweldige sportvrouw met een hele goede mentaliteit. En ik hoop dat we toch wat nuanceren als het gaat om de moord. Dat ze niet in hele foute kringen terechtgekomen was, maar dat ze gewoon op een verschrikkelijke manier pech heeft gehad.
Dank voor je toelichting en een prachtig boek over Ingrid. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en de link zetten we ook in de beschrijving.
En heb ik ook begrepen via een luisterboek. En ik heb al een paar mensen gesproken die dat ook een prima manier vinden.
Om wordt ingesproken, doe je oortjes in en dan wordt voorgelezen.
Ingesproken door een dame.
Goede tip. Willem, dank je wel. Zometeen hebben we nog een hele mooie verrassing, maar eerst nog een hartelijk applaus voor ons spraakmaker Peter Blanger. En dan wil ik een aantal mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om dit seizoen van Tijd voor Volleybal te maken. Ten eerste SV Dynamo voor het gebruiken van het Dynamo Café als thuisbasis van de opnames. AVO Deventer voor het gebruik van Sporthal de Schegg en SSS voor het gebruik van de meerwaarde. Dank aan onze partners, in het bijzonder hoofdsponsor Building Retail. Dank aan alle eredivisieclubs die ons hebben geholpen. RTV Apeldoorn, onze technische helden. Fotografen voor het gebruik van de foto's. Enorme dank aan de tafelgasten en spraakmakers van dit seizoen die vanuit overal in het land kwamen en Tijd voor Volleybal hebben gemaakt. En de grootste dank is natuurlijk voor het TVV-team. De mensen die achter de schermen mee hebben gewerkt aan de show. Ik nodig ze graag uit om een keertje voor de camera te komen staan. Mag ik een hartelijk applaus voor de vrijwilligers van Tijd voor Volleybal. Niet iedereen kon hier aanwezig zijn. Lots of love voor de mensen thuis en beterschap aan Ellen. Het is een waanzinnig project geweest om dit een eredivisie lang te maken met jullie. Het was een absolute eer. Ik weet dat ik soms heel gek kan zijn. Het is fantastisch dat jullie dat allemaal hebben kunnen verwezenlijken. En de mensen thuis zo'n mooie show kunnen bedanken. Harold, Hanjo, Quinty, kom erbij. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Hanneke, Mare, Sigrid, Chris, Ante, Hanjo, Harold en Quinty. Het Tijd voor Volleybalteam.
En jij thuis natuurlijk bedankt voordat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Het was een waanzinnig seizoen. Bedankt dat jullie ons toe hebben gelaten op jullie schermen en in jullie oortjes. En niet getreurd, we zijn deze zomer weer terug. We maken dan weer tijd voor beachvolleybal en volgend seizoen zijn we er helemaal. Dank jullie wel, tot volgend seizoen.